Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Elke dag telt, vandaag op deze woensdag in de Goede Week. En vanavond op Radio Maria om 19:30 gaat u de Chrisma-viering kunnen meevieren, uitgezonden dit jaar vanuit Bisdom Hasselt. Maar wat is eigenlijk de Chrisma-viering? Waarom wordt er olie gezegend? Waar dient dit voor? Wat is deze viering? Wel, we gaan het erover hebben vandaag samen met Monseigneur Van Looy, emeritusbisschop van Bisdom Gent. Monseigneur, welkom in onze uitzending.
Dank u wel. Ik ben blij om te mogen komen.
We zijn blij dat u er bent.
Heel goed.
Ja, wat is eigenlijk de Chrisma-viering?
De Chrisma-viering wordt natuurlijk geplaatst in de voorbereiding van Pasen, eigenlijk de voorbereiding van Goede Vrijdag. Ik denk dat we de Chrisma-viering moeten meest in verband stellen met Goede Vrijdag, omdat dan het lichaam van Jezus gezalfd wordt, gebalsemd wordt. Ik leg graag de link tussen de Chrisma-viering als zodanig, het feit dat er olie is om het lichaam van Jezus te balsemen, om te zeggen, dat lichaam van Jezus, dat is wel dood, maar we willen niet dat het dood blijft. We gaan het balsemen. Dus wij willen het blijven erkennen. Het lichaam van Jezus willen wij blijven erkennen, zonder dat we weten dat dat een dag later verrezen zal zijn. Dus daar zit eigenlijk al de mens die aantoont dat Christus zo belangrijk is, dat hij als schepper van de wereld, met een vrucht van die schepping, en dat is de olie, met een vrucht van die schepping gezalfd wordt, gebalsemd wordt, om dus te wijzen op het feit dat de schepping deze man, Jezus, niet wil kwijtspelen. Die blijft gezalfd door wat hij zelf geschapen heeft, de olie. Wat nog, denk ik, belangrijk is, Jezus is vooraleer hij gestorven is in de olijfhof geweest. En de olijfhof, dat is de tuin waar olijven gekweekt worden. Waar dus de bron van de zalving aanwezig is. We zitten in een concept van Chrisma dat zodanig verweven zit in heel de schepping zelf, dat zodanig verweven zit in de wens van de mensen om Christus bij ons te houden, en dat ook zo verweven zit in het feit dat, ja, dat hij niet anders kon bijna dan verrijzen, dat hij bij ons moest blijven. Olie, balsemen, is gewoon om te bewaren, om goed te bewaren. Daarvoor is ook zout zeer goed, maar waarom willen wij nu die olie gebruiken? De Chrismamis is natuurlijk maar een moment waarin die olie gezegend wordt. De olie die voor de komende dagen, voor het komende jaar, in de vormselvieringen of in de priesterwijdingen, in de bischopswijdingen, gebruikt wordt. Om de mensen daarmee te zegenen. Als kind wordt je gezegend met het Chrisma. Als vormeling wordt je gezegend met het Chrisma. Als priester wordt je gezegend met het Chrisma. En let wel, als je als priester gezegend bent door het Chrisma, dan komt uw tijd om te zegenen met het Chrisma. En dat als de priester op zijn manier, op zijn beurt, de kinderen gaan zegenen. Vormelingen gaan zegenen. En tenslotte, het Chrisma wordt gebruikt bij de bischopswijding om te zeggen, kijk, ja, gedoopsel, vormsel, priesterwijding, de cyclus is nu rond bij de bischopswijding. En die olie, die wijst er dan ook op dat wij als mensen verbonden blijven met de aarde, de olijven, met de geschiedenis van het lijden en het overlijden van Christus, maar ook dat dit niet alleen een uiterlijk teken is. De zalving met chrisma is niet alleen een uiterlijke geste van op het voorhoofd van een kind of van een priester. Het is een olie die zodanig bij mij aanwezig blijft, die binnendringt in mij. Ik heb dat altijd gezegd tegen de kinderen ook. De olie die dringt binnen in mijn huid. Moet maar een keer proberen om die olie daarop te doen en laat een half uur, het is niet meer zichtbaar. Het is weg. Ze kruipt binnen in uw lijf. Christus is het beeld van de zalving. Christus is diegene die zalft. En die Christus wordt op het voorhoofd van de mensen aangebracht. Die verdwijnt naar binnen toe, zodanig dat er een vereenzelving komt van Christus en mij. In het doopsel, in het vormsel, in het priesterschap en in het bisschopschap. Is het dan verwonderlijk dat de olie die wij in onze handen hebben, bij het chrisma, dat we die kunnen ophalen en meenemen naar de parochie of naar wij wonen? Is het dan verwonderlijk dat die olie zal moeten gezegend worden? Het heeft zulke belangrijke taak, die olie. Die olie is Christus. Dus en daarom is het zeker van heel groot belang dat die gezegend wordt.
En het feit dat die chrismaviering in de Goede Week valt, is omdat het eigenlijk deel uitmaakt van het lijden, het sterven en de verrijzenis van Christus. Zo mogen we dat dan eigenlijk zien?
Ja. De Goede Week is een heel bijzondere week. Hè? Dat wil zeggen, wanneer wij vandaag spreken over de Goede Week, dan is het niet omdat wij dan goede mensen worden. Dan is het eigenlijk een week waarin van wij zeggen dat is een supergoede week in de geschiedenis. Dat is de week waarin het opperste goed aan de mensen gegeven wordt. Want hoe kan het beter dan dat iemand die zelf de schepper is, de zoon van de vader, de enig geboren zoon van de vader, dat hij het zo belangrijk vindt van bij ons te komen, dat hij zijn leven ervoor geeft. Ik vind het zo schitterend. Wanneer wij eventjes teruggaan, een dag terug naar het laatste avondmaal, dan zien wij daar dat Johannes langs Jezus zit. Petrus zit aan de andere kant, maar Petrus die begreep er nog niet veel van. Maar dat op een bepaald moment Petrus vraagt, hij heeft het over dat iemand van ons hem zal overdragen. Wie is het? En dan vraagt Johannes aan Jezus, wie is het? En dan zegt Jezus in het oor van Johannes, diegene aan wie ik nu het stukje brood zal geven. En Johannes hoort het en hij ziet wat Jezus doet. Maar hij reageert niet. Als ik dan op die plaats Johannes geweest was, dan zou ik zeggen, Judas, nee man, jij vliegt buiten als je met zulke plannen zit van Jezus te vermoorden. Johannes zegt niks. Omdat Johannes, als de leerling die Jezus lief had, hij wist intuïtief dat dit het moment was dat de Vader bedoeld had. En tegen die bedoeling van de Vader kon Johannes niet ingaan. Daarom is het zo belangrijk dat wij het chrisma op die datum beschouwen als, wel, dit is het brood dat God aan de mensen geeft. Dit is de zalving die God aan de mensen geeft. dit is de toekomst, want de toekomst van de kerk, die begint van het laatste avondmaal. En daar is ook de Goede Vrijdag bij. Het is dramatisch van te zeggen dat de toekomst van de kerk staat in de dood van Jezus. Dus in de overdracht van Judas. Maar ook in de verrijzenis natuurlijk, in de ontmoeting van Magdalena. Deze momenten mocht je niet uit elkaar halen. En het is daarom dat die zalving aan het begin van dat proces zo belangrijk is, dat wij aan deze viering, waar in heel de wereld, ik zou bijna zeggen op hetzelfde moment, of het nu donderdag is of woensdag of maandag, op hetzelfde moment deze zalving uitoefenen, waar Christus aanwezig komt in dit potteke zalf, verbonden met de schepping, en dat van daaruit de kerk, ik zou bijna zeggen, bevrijd wordt. Bevrijd om te kunnen aanvaarden dat Jezus sterft, zoals Johannes dat aanvaard heeft, om te kunnen aanvaarden dat Jezus verrijst. Het is moeilijk om te begrijpen wanneer ze Jezus zien op de zondag van Pasen. Moeilijk te begrijpen. En het is deze zalving die bij de mens blijft, die in de mens kruipt, om het zo te zeggen, die het mogelijk maakt van deze stap te maken, van deze bekering te maken. Want de zalving, vermits het gaat over een balsemen van het lichaam van Jezus, zal altijd een bekering betekenen.
En u zegt, de chrismaviering is eigenlijk een hele belangrijke viering ook. In de Goede Week is het daarom ook dat meestal als je naar zo'n chrismaviering gaat, dat er heel veel volk is, maar ook vooral heel veel priesters die komen.
Het is het chrisma dat de kerk bijeenbrengt. Ik heb gezegd over de geschiedenis van de schepping naar de zalving van Jezus, naar de verrijzenis. Daar komen de mensen bijeen die deze taak van Christus in de wereld gestalte te geven, waar deze mensen samenkomen. Daar komen de mensen samen die naar deze viering komen, daar komen de diaken samen, daar komen de priesters samen. Dat wil zeggen, van daaruit wordt het chrisma verdeeld over de verschillende plekken waar de kerk aanwezig is, niet alleen in een bisdom zoals vandaag in Hasselt, maar in heel de wereld, wij kunnen ons dat niet goed voorstellen. Over heel de wereld wordt het chrisma uitgedeeld aan de priesters en de diakens die daarmee op stap gaan, die daarmee naar de mensen gaan, die daarmee naar de zieken gaan, die daarmee naar de vormelingen gaan. Naar de toekomstige priesters, naar de toekomstige bisschoppen. Is er een duidelijker symbool van de eenheid van de kerk, nog duidelijker dan het chrisma? Het is het grote symbool waar de mensen een instrument klaarmaken, zegenen, om de hele wereld te zalven. De hele wereld. Stel u voor wat dat betekent. De hele wereld zal, van Japan tot Brazilië tot Zuid-Afrika. Heel de wereld wordt gezalfd. Daarom is het chrisma zo'n belangrijk element. En het is goed dat we dat ook inzien als we naar de chrismamis gaan. Het is zo boeiend elk jaar voor een bisschop om voor te gaan in die chrismaviering. Om daar een keer voor al de priesters die het mogelijk kunnen, daar samen te komen. De diakens die het mogelijk kunnen, daar samenkomen. Om dan te zeggen, dit is de eenheid van dit bisdom. Waar de genade van de gezegende olie meegedeeld wordt en uitgedragen wordt. Maar we weten dat dit niet alleen in dit bisdom zo is. Vandaag in het bisdom Hasselt. Vandaag in het bisdom Ernakulam in India. Vandaag in het bisdom Portovelo in Brazilië. Een zo eenvoudig symbool van een klein potteke zalf, een klein potteke olie, de vrucht van deze schepping, Het is een van de meest uitdrukkelijke uitdrukkingen, vormen van eenheid van de kerk.
Ja, dank u wel, monseigneur. En nog een laatste vraag. Is er nog iets meer bijzonder aan de chrismaviering of is echt de zegening van die olie het belangrijkste dat er gebeurt in een chrismamis? Is de eucharistieviering verder normaal om het zo te verwoorden, gelijk altijd? En is het de zegening van die chrismaolie het belangrijkste, als ik het zo mag verwoorden?
Het chrisma wordt natuurlijk gezegend binnen een eucharistieviering. Dus de plaats van het chrisma heeft zijn plaats of haar plaats is op Witte Donderdag. In de viering van de Eucharistie. De plaats is ook op Goede Vrijdag, in het lijden en sterven van Jezus, en is ook de plaats op de verrijzenis. Maar wat is heel concreet zo interessant en belangrijk om die chrismaviering te vieren? De bisschop heeft daar al zijn priesters, al zijn diakens, al zijn gelovigen. Het is fantastisch als je dat bedenkt. Ik stond altijd achteraan in de kathedraal als de mensen binnenkwamen. Daar ziet je de mensen binnenkomen, de parochieploegen. Daar ziet je de mensen die verantwoordelijkheid dragen in de zorgsector. Daar ziet je de mensen komen die studeren aan de universiteit. Daar ziet je de mensen komen, zelfs de zieken. En daar komen dan de priesters, de diakens en al. Dus daar heb je de kern van uw kerk. En nu zeg je, nu kan ik tegen deze mensen even zeggen wat mij op het hart ligt. Ik heb het altijd zo belangrijk gevonden dat de bisschop op dat moment kan van hart tot hart spreken tot zijn gelovigen. Paus Franciscus zou zeggen, zoals een moeder spreekt tegen haar kinderen. Daar is dat zo, zo, zo sterk. Met gevolg dat je daar goed weet, wat beleven wij in deze tijd? Wat hebben mijn priesters, mijn gelovigen nodig om hun werk goed te doen? Wat heeft onze maatschappij nodig om Christus te ontvangen? Dat is het grote moment. Ik zou bijna zeggen, het is een belangrijker moment dan Pasen, omdat je daar juist al uw verantwoordelijken op de zoveel gebieden van de kerk, die heb je daar samen. En dan kun je daar iets uitwerken wat je zelf als bisschop beleeft en wat je aan de mensen ook graag zult meedelen. Ik zeg het opnieuw, zoals een moeder tegen haar kinderen spreekt. Zo sterk. Het is een heel sterk moment, de chrismamis. Misschien weten onze mensen dat niet voldoende. Laat ons hopen dat met deze uitzending een beetje meer kennis daarbij komt.
Dank u wel, monseigneur, voor deze mooie uitleg over de chrismaviering. Dus, beste luisteraars, vanavond om 19:30 vanuit het bisdom Hasselt met monseigneur Hoogmaartens natuurlijk, die de viering zal voorgaan.
Genug, du bist alles für mich. lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt.
En u hoorde het mooie lied Jezus, u alleen bent genoeg, u bent alles voor mij, gezongen door priester Andreas Schatzel en pater Manuel.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En het is de goede week, beste luisteraars, dat weet u ondertussen wel, maar we bevinden ons ook nog in de maand maart. En elke woensdag, niet alleen in de maand maart, maar gans het jaar door, kan u om 13:00 luisteren naar verhalen van Sint-Jozef. En die verhalen van Sint-Jozef worden eigenlijk gelezen uit een boek dat de titel draagt Kent u Sint-Jozef? U kan dit boek trouwens volledig reeds herbeluisteren op onze website bij het programma Verhalen van Sint-Jozef. Maar ik stel voor dat we vandaag op deze woensdag, dag toegewijd aan de heilige Jozef, ook luisteren naar één van die verhalen. En dit verhaal, beste luisteraars, waar we vandaag gaan bij stilstaan, gaat over een bijzondere trap. De trap van de Loreto-kapel in Santa Fe, New Mexico. En deze trap is om minstens twee redenen bekend. De enigszins mysterieuze identiteit van de bouwer en de fysica van de structuur. Het feit dat het bouwwerk op zijn poten kan staan zonder dat er een centrale steun aan vastzit, maakt het voor velen tot een wonder. In die zin is het inderdaad een architectonische wonder, maar ook over de bouwer. Men zegt dat die bouwer niemand minder was dan de heilige Jozef. En ik stel voor, beste luisteraars, dat ik niet meer vertel, maar dat we gaan luisteren naar dat verhaal, dat waar gebeurt verhaal, waarbij we eigenlijk wel mogen geloven dat de heilige Jozef aan het werk is geweest om die bijzondere trap van die Loreto-kapel in Santa Fe in New Mexico heeft gebouwd.
Bestaan er vandaag de dag nog zulke dingen als wonderen? Wonderen van architectuur, machinebouw of constructie? We zullen niet proberen die vraag te beantwoorden. Maar wij geloven dat er in de stad van het heilig geloof nog mensen leven zoals de zusters van de Academie van Loreto, van Onze Lieve Vrouw van het Licht. die op dit gebied uitgesproken ideeën hebben. Bestaat er zo'n stad? Ja, soms wordt zij de koninklijke stad van het heilig geloof van Sint Franciscus van Assisi genoemd, of om precies te zijn, La Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Assisi, gesticht in 1610, staat ze thans bekend als Santa Fe, New Mexico, hoofdstad van de staat met een bevolking van meer dan 30.000 inwoners. Het staat vast dat meer dan 100 jaar geleden, in de herfst van 1852, toen de zusters van Loreto, Kentucky, via de Mississippi verlieten in de richting van St. Louis en daarna naar het zuidwesten trokken naar Santa Fe, een erg klein stadje dat voornamelijk werd bewoond door Mexicanen en Indianen. De strijd, de angst en de ontberingen, aanvallen van Indianen en ziekte van de zusters gedurende hun vele maanden durende reis vanuit Missouri en de moeilijkheden bij hun pogingen een klooster te stichten in de oude stad onder leiding van bisschop Lamy is een verhaal op zichzelf. Hoe dan ook, volgens de zuster Florian, in de onverklaarbare trap kwam een aantal jaren na hun aankomst een school gereed, gemaakt door Mexicaanse timmerlui die de Academie van Loreto van Onze Lieve Vrouw van het Licht werd genoemd. Zo'n 21 jaar na hun vertrek uit Kentucky werd met de bouw van een gotische kapel begonnen door dezelfde bouwlieden. Op verzoek van bisschop Lamy werd het ontwerp naar het voorbeeld van de Sainte-Chapelle de Parijs gebruikt. Het moest 7,5 meter bij 22,5 meter meten en 26 meter hoog worden, met een oxaal achterin. Zuster Barbour wijst erop dat de kapel werd ontworpen door architect P. Mouly, die bouw aanving op 25 juli 1873 en ongeveer 5 jaar later werd voltooid voor de prijs van 30.000 Amerikaanse dollar. Toen het gebouw bijna gereed was, ontdekte men dat er ergens in het proces een fout geslopen was, iets vergeten was. De kapel was mooi, en zo ook de galerij boven, maar er was geen enkele manier om van het een naar het ander te komen. Vele timmerlieden werden voor advies te hulp geroepen, maar alle kwamen met hetzelfde antwoord. Het was onmogelijk. Vanwege de hoogte van het oxaal zou een conventionele trap te veel ruimte innemen in de kapel beneden. Het was een kwestie van een ladder gebruiken of het balkon te verbouwen. De zusters van Loreto waren natuurlijk teleurgesteld. Maar omdat zij vrouwen met een groot geloof waren, besloten ze niets drastisch te doen, een poosje te wachten en een novene te houden. Omdat de zusters zich erg met Sint-Jozef verbonden voelden, leek het niet meer dan normaal een noveen tot hem te houden, in de hoop dat er een passende oplossing uit voort zou komen. Zoals het verhaal zegt, was het op de laatste dag van de novene dat er een grijsharige man met een ezel en een gereedschapskist halt hield bij de academie. Hij vroeg naar de moederoverste van het klooster, in die tijd moeder Magdalena, en wilde weten of hij de zusters kon helpen bij het bouwen van een trap. Moeder Magdalena was helemaal verrukt dat hij dat wilde doen en liet hem aan het werk gaan. Het ene verslag vertelt ons dat het werk erg snel was gedaan. Het andere zegt dat het 6 tot 8 maanden duurde eer de trap was voltooid. De factor tijd buiten beschouwing gelaten, kwam de klus klaar en volgens de informatie die door sommige zusters die ten tijde van de constructie aanwezig waren, werd doorgegeven, bestond het enige gereedschap dat de oude man gebruikte uit een zaag, een winkelhaak en een hamer. Ze herinneren zich ook bakken water gezien te hebben die in het rond stonden met stukken wekend hout erin. Toen moeder Magdalena de man zocht om hem te betalen voor zijn werk, was hij onvindbaar. Zelfs de plaatselijke houthandel had geen afschriften van hem voor het project aangekocht. Hout, het gebruikte hout, is niet afkomstig uit deze landstreek. De trap die de bouwer blijkbaar als een geschenk aan de zusters van de academie achterliet, liep rond en bestaat uit 33 treden. Die twee complete cirkels, 360 graden elk, beschrijven zonder centrale ondersteuning. Boven rust hij tegen het oksaal en beneden op de vloer, waardoor het hele gewicht lijkt te worden gedragen. In plaats van spijkers werden in de hele constructie houten pennen gebruikt. Architecten en bouwers van vele plaatsen buiten de staat kwamen door de jaren heen dit meesterstuk van schoonheid en constructie inspecteren en nooit ontbrak de verwondering over hoe het op zijn plaats blijft. Sommigen meenden dat de trap in de eerste tijd dat hij werd gebruikt moest instorten. Maar na meer dan 85 jaar dagelijks gebruik staat hij er nog. De leuningen, een kunstwerk op zichzelf, maakten aanvankelijk blijkbaar geen deel uit van de oorspronkelijke constructie, maar zijn ongeveer 2 jaar later toegevoegd. Er werd melding van gemaakt dat een van de zusters, een zekere zuster Mary, die een meisje van 13 was en de academie bezocht ten tijde van de bouw van de trap, vertelde hoe zij en haar vriendinnen er zo op gebrand waren het oksaal te beklimmen, dat zij bij de eerste waren die dit deden. Nadat ze boven waren gekomen, waren ze zo bang dat ze op handen en voeten naar beneden kwamen, soms op handen en knieën. Zonder de steun van een leuning nemen wij hun dat niet in het minst kwalijk. Sommige experts beweren dat de gebogen draagbalken blijkbaar met grote precisie in elkaar zijn gezet. Het hout werd aan de binnenkant op 7 plaatsen gespleten en op 9 plaatsen aan de buitenkant, waarbij ieder fragment deel uitmaakt van een perfecte kromming. Verder blijkt het hout van een harde soort te zijn en volgens sommige autoriteiten op houtgebied is het geen hout dat in New Mexico inheems is. Van waar het hout werd betrokken, is nog een raadsel. In verband met het ontwerp van het elektrisch systeem en de plaatsing van de meter voor dit gebouw, die toevallig in de zolderruimte boven het oksaal kwam, beklom ik de wenteltrap een aantal keren. Iedere keer dat ik naar boven of naar beneden ging, leek het wel alsof ik een lichte opwaartse beweging voelde, alsof de tweede draaiingen van 360 graden waren genomen uit een grote springveer. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. De huidige overste, zuster Ludovine, vertelde mij, terwijl wij over de geschiedenis van dit moderne wonder spraken, dat ook haar gedurende de paar keer dat ze in de gelegenheid was de trap te beklimmen, een zekere opwaartse weerstand was opgevallen. Misschien maakte die deel uit van het geheim van de constructie. De zusters van de Academie van Loreto zijn er zeker van dat deze trap het antwoord van Sint-Jozef was op hun gebed, ofschoon ze aarzelen koene verklaringen af te leggen omtrent de gebeurtenissen van deze aard. Sommigen denken dat de timmerman Sint-Jozef zelf was. Zuster Barbour legt uit dat het verhaal van de wonderlijke trap ontstaan is tijdens de constructie daarvan. Buiten beschouwing gelaten, hoe graag men de legende van de wonderbaarlijke trap wil accepteren of niet, men kan er niets aan doen als men onder de indruk komt van zijn bouwkundige schoonheid, zijn technisch ontwerp en zijn solide constructie die de toets van de tijd heeft doorstaan. Wanneer men er naar kijkt en men realiseert zich dat een oude timmerman hem heeft voortgebracht met enkele basisgereedschappen, is men geneigd op de eerste vraag bevestigend te antwoorden.
Oh.
En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars van Radio Maria, overloop ik graag nog eventjes de programmatie van de komende dagen, in het bijzonder ook de vieringen van deze goede week, die u eigenlijk ook zelf kan komen meevieren in de kapel van Radio Maria hier in Heverlee bij Leuven. U bent dus van harte welkom om samen met ons de verschillende diensten te vieren. En natuurlijk, alles wordt ook uitgezonden op Radio Maria, zodat u ook van thuis uit alles kan meevieren met ons. Vanavond, de Chrismaviering, wordt uitgezonden natuurlijk vanuit Hasselt, vanuit de kathedraal in Hasselt, om 19:30, voorgegaan door Monseigneur Hoogmartens. Morgen, Witte Donderdag. Dan is er geen eucharistieviering in de ochtend om 9:00, maar wel om 20:00 s'avonds, morgenavond Witte Donderdag, herdenking van het laatste avondmaal. De viering dus om 20:00 uitgezonden vanuit de kapel van Radio Maria. Morgen in Elke Dag Telt zullen we het ook hebben over Witte Donderdag, samen met Monseigneur Koen van Houten, die een uitleg zal geven over Witte Donderdag. Dan op Goede Vrijdag, ook daar weer geen eucharistieviering om 9:00, beste luisteraars, maar wel de dienst van Goede Vrijdag om 20:00 s'avonds, ook uitgezonden vanuit de kapel van Radio Maria. Zaterdag 30 maart, de Paaspaken, start om 21:00, ook vanuit de kapel van Radio Maria. U bent van harte welkom. Tijdens deze Paaswaken nemen we echt de tijd om die verrijzenis van onze Heer te vieren. Daarom zullen we onder andere ook luisteren naar de verschillende lezingen die voor deze eucharistieviering voorgesteld worden. En deze viering kan wat langer duren. U bent van harte welkom om Pasen, de Paaswaken, op een bijzondere wijze te vieren. Op zondag 31 maart, Paasdag, hoogfeest van Pasen, wel, dan kan u de eucharistieviering meevieren om 10:00, opnieuw uitgezonden vanuit de kapel van Radio Maria. En om 12:00 zullen we dan rechtstreeks verbonden zijn met Paus Franciscus om samen met hem het Regina Caeli te bidden en natuurlijk de Urbi et Orbi zegen te ontvangen. Dit alles live te volgen dus op Radio Maria, zondag 31 maart, Pasen om 12:00. En dan Paasmaandag, beste luisteraars, is nog een feestelijke eucharistieviering op de tweede Paasdag om 10:00, ook uitgezonden vanuit de kapel van Radio Maria. Iedereen van harte welkom. Het overzicht van al deze vieringen kan u terugvinden op onze website radiomaria.be. Indien u vragen heeft, aarzel zeker niet om te bellen naar Radio Maria. Dat kan na de Heilige Mis van 9:00. Rond 9:45 gaan de lijnen open. Kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world, will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new
and grows in our hearts. Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée, par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie, qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce. Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Noi dei vittori del passato, secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen zijn we er terug en dan gaan we het hebben over Witte Donderdag. We sluiten af met een Bijbelvers voor de dag, beste luisteraars. Kom, o Heilige Geest. En ik trek het kaartje uit het mandje. Weet, o God rust op wie hem vrezen, die van hem de genade verbeiden. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 18. Weet, o God rust op wie hem vrezen, die van hem de genade verbeiden. Beste luisteraars, nog een zeer mooie dag gewenst en tot morgen.